Welkom bij een podcast van Wello.
Purpose in je merk, in je brand, hoe je het uitdraagt, hoe je het leeft, hoe je het bent. Daarvoor hebben wij, zoals ook aangekondigd, de expert volgens ons op dit gebied, Annemarie. We gaan vandaag met Annemarie even door alle topics heen. We hopen jullie gewoon te inspireren. Dat is in ieder geval mijn doel, dat je wat takeaways ook hieruit haalt. Ik probeer steeds de connectie ook te maken met branding, met marketing, hoe je het dus ook naar buiten kunt dragen. Mm-hmm. En Annemarie is een expert op de hele reeks aan rondom dit onderwerp. Maar zal ook vooral ook vanuit het bedrijf zelf of zelfs de mens, zoals we het net even kort over hadden, hebben.
Ja.
Misschien wel goed om eerst even te beginnen met een korte introductie over jou. Als ik zelf even mag beginnen, dan ga ik het hier even voorlezen. Ja. Leiderschapstrainer bij de Baken. De Baken ben ik zelf persoonlijk ook wel fan van. Dat is een autoriteit op traininggebied.
Ja.
Zelf nog geen training gevolgd daar, maar dat ben ik wel voornemens. En natuurlijk ook CEO van Better Future. En net ook even kort over gehad.
Yes.
Maar
wie ben ik?
Ticket voor je.
Ja, de Baak ben ik ooit groot geworden. En toen ben ik uit huis gegaan en ben ik ondernemer geworden zelf bij Better Future. En dat is nu mijn bedrijf. Dus ja, je kan zeker naar de Baak gaan, maar je kan ook gewoon met mij mee op reis gaan. Dank jullie wel, Baak. En dat is ook al een tijdje geleden. Wie ben ik? Ik ben een woman on a mission, denk ik. Ik ben mijn hele leven eigenlijk altijd al bezig geweest met hoe kan je iets doen wat voor betekenis is voor anderen. En ik wilde eigenlijk dokter worden, maar dat is niet gelukt. Twee keer uitgeloot. En nu maak ik de hele wereld beter. Heb ik een keer geroepen toen ik vlak voordat ik onder narcose ging. En dat is misschien nog wel een beetje zo. Dus ik ben heel lang bij de Baak. Ik ben psycholoog geworden, bedrijfskundige geworden. Heel lang met leiderschapsontwikkeling en strategie bezig geweest. Totdat ik ook wel iets begon te knagen. Dat ik dacht, ja, waar zit dat hele idealistische zoals ik ben opgevoed? En waar is dat naartoe gegaan? En hoe kan ik dat weer vormgeven? En ik werd zelf ook altijd wel een beetje moedeloos van alle wereldproblemen waarvan ik dacht, ja, die zijn veel te groot voor mij alleen om op te lossen.
Ja.
Dus ik moest ergens even wakker geschud worden en dat is ook gebeurd. Toen ik een opleiding deed.
Je bent wakker geschud?
Ik ben wakker geschud, ja.
Is dat echt een moment geweest?
Ja, het was echt een moment. Ja, dat was het echt.
Kan je dat omschrijven? Was dat persoonlijk? Of,
Ja, dat was in in 2008, in de eerste week in november. Dat weet ik nog heel goed, omdat dat de week was. Het was in Amerika. Mm-hmm. De opleiding die ik deed in Amerika. En in die week is Obama gekozen tot president. Dat was toch best wel een keerpunt.
Euforisch moment. Ja.
Ja. En ik was daar in die opleiding Theory U bij Otto Scharmer. Heb ik gedaan. Dat was toen net, was hij daarmee gestart. Dus dat gaat dus visie op veranderen. Wat heel erg niet gaat van de A naar B verandering, maar veel meer een soort verandering waar ik in geloof, namelijk dat je echt moet kijken wat er om je heen gebeurt en wat mensen beweegt. En we zaten daar met een hele internationale groep van mensen over de hele wereld en die opleiding volgden. Intussen veranderde dus van alles in de context van Amerika om ons heen. En weet ik gewoon nog die ochtend nadat die verkiezingen waren geweest en we allemaal hadden echt, het was zo'n gevoel van hoop. Dat ik dacht, het kan wel. Het kan dus wel.
Ja.
Toen wist ik nog niet wat er 8 jaar later zou gebeuren, maar dat moment was heel leuk. Dat kan ook, dat kan ook. En dat gecombineerd met dat ik daar toen een clipje te zien kreeg, The Girl Effect, een animatiefilmpje van de Nike Foundation, al heel oud volgens mij.
Okay.
En wat eigenlijk heel erg inspeelde op dat gevoel van, oh, de wereld is te groot, de wereldproblemen zijn te groot, honger, HIV, armoede, waar te beginnen? En dat eindigt uiteindelijk in, maar als je in één meisje investeert, die wel naar school kan, en niet op de 11e al zwanger wordt, maar die wel naar school kan, en een bestaan kan opbouwen, die uiteindelijk voor haar gezin en voor haar community kan zorgen. So if you invest in one girl, you can change the course of history. En dat was,
het is echt een olievlek.
Was echt een
enorme, misschien letterlijk zo.
Ja. En dat was voor mij misschien net de klap tegen mijn hoofd die ik nodig had om te denken van, oké, ik kan wel verschil maken, maar misschien niet op enorme schaal, maar laat ik gewoon eens klein beginnen. Ja. En dat gecombineerd met dat gevoel van het kan wel, dat hielp mij heel erg om een stap te maken en naar Better Future over te stappen.
Ja, mooi verhaal. Maar ik denk ook dat voor iedereen misschien wel gelde vanaf dat moment. Want daarvoor was het vooral iets wat lag bij politieke leiders of de VN, of het was te groot al die problemen. En ik ken wel de slogan, de betere wereld begint bij jezelf. Dat is ook ooit ergens weer begonnen. Maar ik zie wel dat de laatste jaren mensen die slogan ook echt serieus nemen. En dat ook echt inzien van, nou, als wij dit doen, dan gaat de rest het ook doen. Of je kinderen, of je, noem het maar op, andere generaties, dat het echt wel impact heeft.
Ja.
En ja. Dat is een proces, denk ik, geweest voor iedereen. Waarin het van was van, ja, ik heb hier toch geen invloed op naar, nee, iedereen is er wel echt bewust van.
Maar denk je dat die moedeloosheid over is? Dat mensen niet meer zoiets hebben van, oh, waar begin ik?
Die moedeloosheid was er en die is er nog steeds, denk ik. Mm-hmm. Maar het is wel het bewustzijn en je beter voelen, ook weer dat het een win-win is, ook voor jezelf.
Ja.
Dat je het gewoon in ieder geval goed doet. Dat het in ieder geval niet aan jou ligt of dat je in ieder geval op jouw niveau een impact maakt.
En er wordt veel meer over gepraat, denk ik. Ook in vriendenkringen veel meer dan, denk ik.
Veel minder sceptisch ook. Sceptisch meer.
Ja,
ik denk wel een goede bruggetje naar purpose. Want daar gaan we het vandaag natuurlijk over hebben.
Ja.
En de eerste vraag die ik hier heb staan is, wat is dat? Of waar ik vandaan kom, wat is dat?
jij komt denk ik net uit de andere kant van het land dan ik. ja, wat is dat? Ik denk dat echt de hele wereld Simon Sinek wel heeft gezien met zijn Why, How, What. Dus dat die definitie kunnen afsluiten.
Daar hadden we het net ook nog over. Daar hebben wij alles hierop gebaseerd.
Ja, en nou, voor mij is het, ik vind het een heel moeilijk woord eigenlijk. En tegelijkertijd is het voor mij heel een soort innerlijke gedrevenheid waarom je doet wat je doet. En bij mij is dat heel erg gedreven door het creëren van gelijke kansen. En dat ik het vroeger als kind al niet begreep waarom niet iedereen naar een goede school kon. Waarom niet iedereen kon gaan studeren. Waarom niet, waarom de gezondheidszorg voor niet iedereen toegankelijk is. Of, dus iets heel, een soort intrinsieke verontwaardiging die maakt dat je daar iets aan wil doen. Dat is voor mij in elk geval waar purpose,
dus je wilt wilt vanuit jezelf in ieder geval de wereld verbeteren of gelijker trekken.
Ja, zorgen
en eerlijker maken.
Ja.
En als we kijken naar dat is individueel. En daar begint het ook allemaal bij.
Ja.
Maar als merk, als bedrijf, wat kan je daarmee? En wat ik dan vooral geïnteresseerd door ben, is natuurlijk als je al een purpose-driven merk bent, en dan staat je core, dan heb je dat vanuit jezelf ook bedacht, een intrinsieke motivatie, maar wat nou als je het bedrijf al bestaat, overneemt als een nieuwe generatie in een familiebedrijf, of ergens komt te werken toevallig, wat betekent dat dan, purpose?
Ja, nou, ik weet natuurlijk heel weinig van merken. Hè. Dus dat is jullie vakgebied, in jouw vakgebied. Ja. Ik weet heel veel van mensen en van leiderschap en hoe je dat vertaalt in een strategie en wat je dan doet.
Ja.
We hadden het net ook even toen we hiervoor zaten te praten van, goh, wat zijn nou favoriete merken waar je voor werkt? En voor mij zijn het heel erg, en voor jou trouwens eigenlijk ook, kom ik ook achter, mensen waarvoor je werkt. En het begint bij mij altijd heel erg met, zit er een vraag, een oprechte vraag van iemand, ook al is het bedrijf helemaal niet begonnen vanuit purpose, want dat zijn de meeste bedrijven niet per se.
Ja.
Het wat oudere bedrijven. Om gezellig, we krijgen bezoek. Om te kijken van waar zit bij iemand die een beslisser is in een organisatie, waar zit daar dan dat haakje van, goh, een soort verontwaardiging, van het kan toch niet zo zijn dat.
Ja.
En dan is er altijd de mogelijkheid om een heel purpose-driven organisatie van te maken. Want er moet iets van verontwaardiging zitten, of oprechte.
Het kan ook een win-win zijn.
Zeker, het moet een win-win zijn. Daar is mijn eigen bedrijf het voorbeeld van.
Ja, en dan maakt het dus, en dat vind ik dus interessant, dan maakt het dus niet uit wat je doet. Het is dan je mindset. En dan is het niet iets wat je erbij doet, of wat je elke keer aan herinnerd moet worden of moet bedenken. Maar dat is dan hoe je opereert, hoe je bent. Maar ook hoe je onderneemt, of hoe je marketing doet, of hoe je een product ontwikkelt.
Ja.
Steeds met een achtneming van, oké, het is voor ons een win. Dat is überhaupt wat je doet in een onderneming vaak, of bij je werk. Mm-hmm. Maar het moet ook tegelijkertijd een win-win-win zijn.
Voor de wereld, ja.
En dan hebben we het vaak over die people, planet, profit. Dat was voor mij wel, het klinkt heel simpel, maar dat is voor mij wel echt een trigger geweest om dit echt, voor mij in ieder geval mijn core te maken ook van hoe ik handel.
Ja.
Want daar geloof ik ook gewoon in, omdat het uiteindelijk op lange termijn voor jezelf ook een win is.
Ja.
Of het nou is om mezelf beter toe te voelen, een betere business te hebben, maar ook gewoon om mensen om je heen aan te trekken die daarin ook like-minded te zijn.
Nou, en daarin is de wereld wel echt veranderd, denk ik. Want toen ik hier 12 jaar geleden instapte, Was het maatschappelijke beeld nog anders dan nu? Ik vind wel echt dat het nu heel duidelijk... en ook dat je volgens mij de jongste generatie krijg je niet meer... als je als bedrijf niet serieus bent over dat je ook echt nadenkt over waarom je dingen doet... en dat je ook nadenkt over de imprint die je achterlaat.
Ja.
En ik denk ook dat heel veel bedrijven ook echt wel doorhebben... als we relevant willen blijven voor de toekomst, dan moeten we. Dus onze missie van Better Future is heel erg om te zorgen... dat elk bedrijf een force for good is. Dat elk bedrijf gezond is financieel... en heel erg goed nadenkt over wat je toevoegt aan de wereld en hoe je dat doet. Hoe je met je eigen mensen omgaat en hoe je met de samenleving omgaat. En ik vind het echt wel heel cool om te zien hoe... Ja, ook veel traditionelere organisaties wel die stap maken.
Kan je daar wat over vertellen? Als bedrijven bij jullie aankloppen, welke status ze dan zijn, of welke situatie en waar ze dan...
Erbarmelijk, nee.
nee. Hopeloos. Hoe komen ze binnen en waar breng je ze eigenlijk naartoe?
Ja. Ik heb dus een heel recent voorbeeld. Vind ik heel leuk en ook spannend, want we zitten ook nog wel in het beginstadium. Familiebedrijf, Nederlandse oorsprong en werkte internationaal. En die wilde eigenlijk, die groeien best wel snel. En die willen wat gaan doen aan hun, had het wens om hun leiders beter te ontwikkelen, want die kunnen die snelle groei maar nauwelijks bijbenen. En hebben ook door, we moeten in onze mensen investeren. In een betere wereld investeren. En via een oud klant van mij die daar nu werkt, had gezegd, misschien moet je eens gaan praten. Dus wij hebben ons idee gepitcht en gezegd, wij willen dat heel graag doen. En dat doen we altijd op een bepaalde manier. We hebben drie pijlers van waaruit we alles doen. Het moet immersive zijn, dus we nemen mensen mee naar een context die nieuw is, onbekend en een beetje ongemakkelijk voor iedereen. Het moet inclusive zijn, dus we nodigen er altijd een andere partij bij uit die niet... jouw wereld is of die... Ja,
dat is niet vaak dat de branche komt of in ieder geval...
Of het moet in dit geval... Dus het kan of een sociale... een not-for-profit zijn met een sociaal doel... of het is een waardeketen partner die iets toevoegt... maar die in elk geval een heel ander perspectief binnenbrengt. En als we zo'n partner mogen meenemen in een programma... dan willen we doen. En het moet ook invested zijn. Dus je moet ook bereid zijn dat er iets uitkomt... en dat je ook iets investeert aan tijd en geld... wat niet alleen jou ten goede komt, maar wat ook... anderen ten goede komt. Dus als het aan die drie dingen, dat immersive, inclusive en invested, voldoet, dan gaan we met elkaar aan de slag als jullie dat zien zitten. Nou, dat vonden ze.
Dus dan stellen jullie eigenlijk ook eisen aan de andere kant, aan de tegenpartij.
Ja.
Cool.
Ja. En.
Maar als ze dan niet aan voldoen, dan is het no-go, of ga je dan daaraan werken?
In zo'n leiderschapsprogramma is dat voor mij heel, heel duidelijk. En soms bij een verandertraject waar ze zeggen van... goh, we willen kijken van wat is bijvoorbeeld de SDG die heel erg bij ons past. Dan kijk ik wel gaandeweg wat is een partner die past. Maar in zo'n geval is dit best wel ze wilde ook snel beginnen. Ik zei, nou prima, maar dan gaan we het wel...
Dan zijn ze ready to go, maar dan moeten ze wel... Dan moet je ook wel ready to go zijn.
Dus ik ben net terug. Ik heb vorige week de hele week gewerkt in Vietnam. Met een groep van 12 global leaders op middelmanagement niveau. Uit 10 verschillende culturen. En daartoe aan toegevoegd een aantal leidinggevenden uit een innovatieve start-up. Die een ingrediënt ontwikkelt op een hele sustainable manier. Dat als zij dat meer toe zouden voegen aan hun product. Dat het product van mijn klant dan uiteindelijk ook more sustainable wordt. En ze dus een betere toevoeging.
Dus ze komen van een niet sustainable situatie.
En... Ze hebben door, we willen more sustainable worden. We willen iets in ons product. En misschien helpt het als we dus ook meer investeren in zo'n innovatieve onderneming.
Dus zoeken een oplossing dan. En die oplossingen die zijn er vaak.
Ja, die oplossing is er. En alleen, als je altijd heel erg bent gedreven door marges en kosten en opbrengsten. Ja. Vraagt het een ander perspectief. Dus ik vond wat ik er heel spannend aan vond. En ik zit nog geestelijk half in Vietnam. Ik vond het echt lef ook van deze onderneming om te zeggen, ga dat maar doen. Voeg die twee groepen maar samen en ga aan de slag, want dan werken we aan ieders leiderschap. Dus zowel van die partnerorganisatie als van de klant. We kijken naar hun team dynamics en we gaan met zo'n inhoudelijke vraag aan de slag.
Dus die partners zijn via de meeste leverancier?
Sorry?
De partner is de Vietnamese leverancier?
Dit geval is ook een internationaal bedrijf. Die daar zijn ontwikkellocatie heeft voor dat innovatieve product wat ze dan kunnen toevoegen.
Ja.
Dus er zit er echt de ik-leiderschapslaag in, maar ook heel erg de sustainable oplossingskant en dat perspectief zit erin.
Ja.
Nou, en in zo'n week ja, waar ik ongelooflijk blij van word, is wat ik bij iedereen afzonderlijk zie geraakt worden. Waar ze zichzelf bewust van worden. Wie ze zijn, maar ook hoe ze naar de wereld kijken. En ook door het opzoeken van de schuring, de verschillen en de overeenkomsten in het werken met zo'n partner. Want dat knalt natuurlijk ook ergens. Het knalde nu op donderdagmiddag, meestal een dag eerder. Maar...
Op winstmarges?
Ze moeten dan uiteindelijk in zo'n week, we hebben designen een heel proces waar ze dan doorheen gaan. En moeten ze uiteindelijk naar een soort presentatie komen, ja, met een paar oplossingsrichtingen. Gezamenlijk, die ze dan weer aan al hun stakeholders, hun bazen van beide organisaties gaan voorleggen. Dus daar zit ook druk op en prestige en willen ze ook goed doen. Ja, en natuurlijk wordt dan ook duidelijk, vond ik heel mooi om te zien, dat ze hebben die opdracht eigenlijk meegekregen van hun top. Maar ze worden intussen nog steeds zelf aangestuurd op marges. En die denken dus halverwege die week, als ze met zo'n innovatieonderneming bezig zijn. Ja, hartstikke leuk dat idee van jullie. Maar hoezo zit ik eigenlijk mee te denken over jullie business development? Want daar gaat mijn bonus aan het eind van het jaar gaat niet over jouw business.
Is eigenlijk niet mijn pakje, Jan. Ja.
Nee, en tegelijkertijd zijn ze natuurlijk hartstikke geraakt. Want ze hebben dan ze zijn in die fabriek geweest. Ze hebben gezien hoe zij dat aanpakken. Super geïnspireerd. Vinden die mensen ook interessant. Dus daar gaat dat geldperspectief, het korte termijn geldperspectief en het langere termijn sustainability perspectief wordt ineens hartstikke duidelijk. En dat gaat ook best schuren.
Ja.
En dat is volgens mij heel erg de kracht, want daar begint het. En uiteindelijk hadden ze, het was donderdagmiddag, ontploft het even. Maar vrijdag stonden ze allemaal strak klaar met een hartstikke goed verhaal en heel inspirerend.
Gaaf.
En en dan vind ik ook heel gaaf dat uit alle werelddelen mensen online en live aanhaken.
Tijdens die presentatie?
Ja.
Oh, wauw.
Ja, en dat ook... Als het goed is, ja, iets in gang zet. Ook bij hun leidinggevende van shit, ja, we hebben eigenlijk wel iets heel moois in gang gezet. Maar en nu?
Maar wat ik dus hier mooi aan vind, is dan hangen we toch weer aan die People Planet Profit. Ja. Dus dat die profit is uiteindelijk of als startpunt of als hangheetijzer eigenlijk het steeds het belangrijkste is,
ja,
overal.
Ja.
Maar dat je dus mensen dat ze wel dus bewust van zijn en het steeds meer realiseren van, hey, wacht even, maar voor people is het ook goed en voor planners is het ook goed. Dus het hangt allemaal samen, of je zou het samen moeten kunnen hangen.
Ja.
En uiteindelijk kun je dan weer terug, als je dat goed op orde hebt, je bent er bewust van, je hebt een goed verhaal, dan gaat het weer terug naar profit, want profit profiteert daar uiteindelijk ook van.
Ja, uiteindelijk moet het een goede business case zijn. En dan ging natuurlijk ook de Q&A in die presentatie, ging daar natuurlijk ook over. Ik vond het echt heel, heel cool om te zien dat hun de top van deze organisaties aan beide kanten, ja, ook heel enthousiast werden van het kan.
Kan, ja.
En we ook vragen gingen stellen natuurlijk over prijszettingen en over marges en zo. Nou, dat is prima, maar ook wel ook aangezet zijn van, ja, het kan dus. We kunnen hier ook echt goede business uithalen. En dat is, vind ik een heel prima drijfveer. Daar is helemaal niks mis mee.
Ja, precies. Ja, en daar komen we ook een beetje in mijn wereld. Want wat ik zo interessant hieraan vind, is als je dus je noemt het even een ander perspectief, maar als je dus beperkt denkt of in je eigen bubbel, dan kijk je alleen maar naar dat kostenplaatje in eerste instantie en dan kom je gewoon niet uit. Dat is gewoon je business case dan. Ja, leuk, maar ik kom niet uit.
Nee.
Maar als je gaat uitzoomen, dat betekent dus dat het, en je gaat het dan ook communiceren, of het nou interne stakeholders zijn, maar uiteindelijk ook naar je klanten die het product afnemen, heb je gewoon een veel interessanter product. Waar je misschien ook wel iets meer voor kunt vragen, bijvoorbeeld. En dan zul je zien dat je business case wel rondkrijgt. Of je volume gaat omhoog, waardoor je alsnog die schaalvoordelen krijgt aan de productiekant.
Ja.
Dus je kan het werkbaar maken. Alleen, je moet er wel... En het is gewoon inmiddels, waar we het net ook over hadden, het is ook inmiddels wel pure noodzaak. Want je noemt het net moedig dat ze het doen. Dat is ook zo. Maar is het ook niet pure noodzaak voor dat bedrijf als geheel?
Vind ik wel, maar ik...
Ja, maar dat vind ik ook. Dat vinden hun klanten denk ik ook wel inmiddels, of steeds meer.
Het verweer wat je nog bij veel bedrijven denk ik hoort is van, ja, maar onze klanten vragen er niet naar. Dat krijg ik nog wel eens te horen.
Dat kan.
Dat kan. Maar het kan ook zijn dat jij er gewoon nog geen bal aan doet, dus dat je klanten dat ergens anders gaan halen. Dus
precies. En dat
wil
je doorhebt.
Volgens mij voor zijn.
Ja, en als ze als klanten, en wat ze daarmee bedoelen is van, ja, het loopt toch wel, mijn klanten vragen niet naar. Maar als ze straks, als je concurrent het wel ineens doet,
ja, dan ben je niet.
Dan kan het heel snel je ontglippen.
Ja, nee, dus voor mij gaat het heel erg over relevant blijven. En de kracht van de innovatie. En waar moet het naartoe gaan? En dat.
Ja.
Je kan niet meer met droge ogen zeggen dat je dan niet bezig bent met op een inclusieve manier werken en dat met op een impactvolle manier doen. Dat is niet meer. Dat kan niet meer.
Nou, er zijn ook allerlei dus bedrijven die hiermee aan de slag gaan. Zijn inmiddels ook allerlei certificaten en programma's, SDG's, B Corp. Wat vind je zelf ervan? Is dat nog wel, is dat niet inmiddels achterhaald? Of zijn er ook niet bedrijven die daar dan ook weer een soort van greenwashing...
Het zijn een heleboel vragen tegelijk. Wat ik van die B Corp vind? Of wat ik van,
ja, moet je het aan een jasje ophangen? Kijk, ten eerste komt het vanuit jezelf, intrinsieke motivatie. Maar uiteindelijk wil je het ook ergens aan een meetlat vastleggen. Wat dan B Corp is of SDG. Ja.
De SDGs is natuurlijk eigenlijk gewoon de Parijse akkoordagenda, zeg maar, alle doelen die we willen halen.
De 17 doelen.
Dat is natuurlijk de wereldagenda, daar kan je geen nee tegen zeggen. En dat is ook niet een certificaat, maar dat is gewoon, daar verbind je aan of niet.
Ja, wat ik daarvan heb gemerkt is, het zijn 17 SDG, 17 doelen en dan moet je, het zijn een soort hokjes. En dan moet je. Ik had in ieder geval een beetje het gevoel dat ik moest kiezen uit iets. En soms had ik het idee van, maar het is een beetje van dit en dat. En het gaf me wel inspiratie, dat moet ik wel weer zeggen. Maar om het dan op die manier dan ook echt in te delen of zo bij Wello, dat vond ik dan weer lastig. We wilden iets, omdat het ook een beetje bij onze branding past, iets met water doen en zeeën. Maar ja, dat was dan weer goed voor het milieu, maar het was ook. Maar is het ook dan ook voor? Je had ook een SDG-doel met waterefficiëntie.
Dus een waterschaar, toegang tot water.
Maar goed. Het is niet dat ik het de discussie stel, hoor. Maar ja, wat vind je ervan?
Van die SDGs vind?
Ja, en B Corp.
Ja, zijn totaal verschillende. Voor mij zijn die SDGs heel soort leidende agendapunten van de wereld, zeg maar. En zijn wij met heel veel bedrijven wel aan het kijken van, goh, wat is gezien jullie business eigenlijk een logische selectie van die SDGs, want ze zijn allemaal nodig, maar wat past er bij jouw club heel erg? Dus als ik dan met jou zou doen, dan zouden we in gesprek gaan van, het moet te maken hebben met waar je persoonlijk een haakje mee hebt als oprichter en leider van dit bedrijf.
Ja.
Maar het moet natuurlijk ook te maken hebben met je propositie van waar ben je, waar zijn jullie goed in? En ook waar heb je iets te bieden, wat bijdraagt aan die SDGs? Dus daar begeleiden we bedrijven ook bij, met de keuze van, nou, is dat dan de access to water of is het ending poverty of is het access to education? Dat hangt heel erg af van wat je doet. Ik heb inderdaad bijvoorbeeld voor een bedrijf dat in watertechnieken handelt, eigenlijk een salesbedrijf, die ook zei van, ja, we willen niet alleen maar meer die platte sales omhoog krijgen. Er moet iets met mijn team gebeuren, maar ik wil dat dan ook heel graag ophangen aan iets waar de wereld beter van wordt. Dat was de wens van de CEO. Nou, dan gaan we aan de slag met hoe maak je dan een strategie die daarin ook helpt en hoe zorg je dat mensen het doorleefd gevoel krijgen bij wat tekort aan water ook eigenlijk betekent en wat je daaraan kan doen als organisatie.
Ja.
En dan nemen we mensen ook weer mee naar een oncomfortabele plek waar je daar heel erg mee wordt gemoord. Waar je dat heel erg meemaakt en ziet wat het effect is. En ook, ja, en dan zie je ook de verzachting bij mensen persoonlijk, maar daardoor de geraaktheid van, ja, oké, dus daarom is het heel belangrijk. Ik geloof daar heel erg in. Je moet het wel ergens een keer
voelen en meemaken.
Ja, je moet ergens een soort tik krijgen dat je denkt, oh ja, dat wakker geschud worden. En voor mij, dus de tweede vraag ging heel erg over B Corps.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk wij zijn ooit zelf B Corp geworden in 2014 toen ik in Amerika zat. En met Better Future in Amerika was gestart. En ik heb dat toen gedaan omdat ik me realiseerde dat er eigenlijk maar, dat er zoveel keurmerken zijn. Ik zag door de bomen het bos niet meer. En ik vond het B Corp, de community, super interessant. En het was ook eigenlijk het enige global acknowledged certificaat wat overal gold. En wij hebben dat toen gedaan, die certificering. En ik vond het gedachtegoed gewoon heel sterk en heel. Ik werd eigenlijk verliefd op de mensen. Dus daar komt weer die menskant terug. Denk
ja,
ik.
Ja, ja.
Ik vond daar gewoon aansluiting bij een soort kindred spirits. Waarvan ik dacht, oh ja, maar wij doen dit allemaal al. Dus laten we dan ook maar die certificering eventjes erdoor. En dat vind ik nog steeds. Dus wij werken heel veel internationaal. Dus eigenlijk in elk land waar ik iets doe, neem ik al contact op met een B-lab. En dan heb je heel snel weer andere inspiratiebedrijven die. We helpen elkaar ook makkelijk, vind ik.
Dat vind ik wel mooi om te horen. Dus ik zag het vooral als een certificering, een lijstje waar je af moet gaan en aftikken.
En dat moet je niet doen.
En jij, voor jou is het een community waar je van kan leren.
Ja.
En,
waar ook overigens van alles over te zeggen is. Ik bedoel, dat heb je in elke community die groter wordt en hipper wordt. En ik denk dus ook, dat is natuurlijk de discussie, dat ook een aantal bedrijven nu B Corp worden, omdat het.
Dat het moet of zo. Of
nou, omdat het, ook, ja, ja. Omdat er ook meer gevraagd wordt. Ik word ook benaderd als impact consultancy firm, omdat wij een B Corp zijn. En omdat we ook een van de radical transformers zijn die mensen helpen om een B Corp te worden. Maar ook omdat ik een B Corp ben, het inkoopbeleid van sommige organisaties is nu al heel erg daarop gestoeld. Dus het kan ook zakelijk interessant zijn, maar dat is niet de reden waarom ik ermee ben begonnen.
Ja, het is een beetje net als de ISO-certificering. Het is gewoon een...
Het wordt een soort vereiste.
Het wordt een vereiste om samen te werken.
En dat is eigenlijk alleen maar goed. Ja.
Ja, als je daarmee een bedrijf kan inspireren, ook met je community. Dan. En dan, weet je, weet je, waar nu soms dan discussie over gaat, welk voorbeeld we hadden, dat je B Corp bent, maar is dat niet dan een beetje greenwashing?
Ja.
Maakt in die zin wat minder uit, omdat dat bedrijf wel daardoor geïnspireerd raakt en er wel mee bezig is. En wel...
Ja, nee, het maakt natuurlijk wel, ik vind wel dat het uitmaakt. Want het gedachtegoed van een B Corp is dat je goed zorgt voor je eigen mensen, dat je goed zorgt voor de maatschappij, dat je nadenkt over hoe je business doet, dat je nadenkt over je inkoopbeleid, dat je eigenlijk zorgt dat je door de hele keten klopt.
Ja.
Wat ik mooi vind.
Dan is het toch een streven ook.
Ja, dat is een streven. Ja. En wat ik er mooi aan vind is dat je ook niet op alles heel goed hoeft te zijn. Dus je hoeft echt niet dat iedereen nu ineens nooit meer vliegt. Dat je allemaal elektrische auto's rijdt of geen auto's. En dat je alleen maar dat hoeft. Zo extreem is het niet. Dus je kunt je punten ook halen uit. Ik ben nu de vrouwelijke eigenaar, dan krijg je extra punten. Ook hartstikke fijn.
Lekker.
En sorry, ik moet je toch iets. Ja, of niet, dat kun je ook zeggen. En dus dat vind ik er ook mooi. En dat laat zien een soort spreiding van waar je gewoon hartstikke goed in bent en waar je ook je extra bandje op voor wil zetten. En wat je nu natuurlijk wel krijgt, is dat er worden ook grotere clubs B Corp. Rituals is B Corp geworden. Ik hoorde dat Albert Heijn B Corp gaat worden. Ja, dan merk ik wel dat er in de B Corp community hier in Nederland in elk geval wel wat muiterij ontstaat.
Oké, okay. Ja, maar dat is inderdaad wat ik als voorbeelden probeer, waar ik aan dacht. En, maar is dat dan, waarom zou dat dan niet goed zijn?
Hartstikke goed zijn als het ook echt, als je maar het heeft denk ik iets met geloofwaardigheid te maken.
Ja,
ik vind het fantastisch, dus ik juich ook heel erg toe dat die beweging er is. En ik snap ook in de B Corp community is ook best gedoe geweest over Dopper, die natuurlijk heel erg strijdt tegen single-use plastic. En een van de eerste B Corps is, en die ook een van de hoogscorende B Corps is.
Ja.
En Spa is ook B Corp geworden. Nou, wat verkoopt Spa? Single-use plastic. Ja, dat is natuurlijk best ingewikkeld. En daar is toen een soort, daar is best discussie over ontstaan. En dat vind ik eigenlijk ook heel erg goed, dat er discussie over ontstaat. En hetzelfde was hier bij de B Corp Summit in Amsterdam. Zat Raymond Kloosterman aan tafel van Rituals. Die ook, en daar zijn ook de meningen wat over verdeeld. Van hoe goed vinden we dat bedrijf eigenlijk.
Ja.
Ik kan er te weinig over zeggen. Want ik heb niet in hun, dat weet ik niet hoe ze dat allemaal doen.
Ik weet ook niet, maar ik ken wel
de kritische geluiden.
Ja.
En tegelijkertijd denk ik, ik vond toen op dat summit. Ik dacht, eigenlijk zouden we met elkaar nu het echte gesprek moeten voeren. Over waarom we daar dan aarzelingen bij hebben. Of wat we daar dan van vinden. Of... Ik vind het te makkelijk om elkaar zo
in plaats van alleen maar daar op te schieten.
Ja, en elkaar de maat te nemen. Want ik bedoel, je kunt over mijn bedrijf vast ook van alles zeggen. En het is een veel kleinere schaal. En hij heeft iets waanzinnigs neergezet.
En voor hem duurt dat proces waarschijnlijk ook veel langer dan voor een kleiner bedrijf om te transformeren.
Ja, en ik zag hem daar op het podium echt stotteren. Dat had ik nog nooit gezien. Dus dat had ook wel een enorm marketing.
Ik heb hem 2 keer live gezien en hij stotterde absoluut niet.
Nee. Kun je nagaan hoe ongemakkelijk man. Die. Ja, zeker. En hij heeft natuurlijk ook iets heel knaps gedaan, denk ik. En hij was hier heel ongemakkelijk met een aantal activisten aan tafel.
Ja.
En een hele hoop in de zaal. En waarvan ik dacht, eigenlijk is dat ook heel... Het mooiste zou zijn als je dan met elkaar echt het gesprek durft te voeren over...
Ja, we zijn kritisch, maar...
Ja, en waar zit ons ongemak dan? En klopt het dan nog? En wat is dan nog het doel van het... weet je...
Ja, maar dat is dus wat ik bedoel inderdaad met B Corp en...
Kijk, als Albert Heijn nog alleen maar B Corp producten zou verkopen, dan zou ik zeggen...
Ja, maar als je B Corp bent, wil dat niet zeggen dat je aan alles...
Nee, dan ben je niet rooster dan een paus.
Toch? Nee. Het is dan alleen dat je er mee bezig bent.
Nou, je moet wel een soort. Het is wel een benchmark. Hè, dus je moet een soort minimum aantal punten hebben. En je moet het ook elke 3 jaar weer opnieuw doen. Wij moeten nu ook weer opnieuw.
En dan moet een progressie in zitten.
Ja, omdat de benchmark ook steeds groter. Dus de lat wordt steeds. Je legt als community als het goed is de lat steeds hoger. Want je gaat ook steeds verder met elkaar in wat er. Hè,
dus het is wel heel moedig van Rituals om daarbij aan te sluiten. Want ze halen zich wat op de hals. Zo kan je het ook bekijken.
Zo kan je het ook bekijken.
Ja, mooi. Kijk, waar wij toch uiteindelijk onze meeste interesse naartoe gaat, is uiteindelijk de communicatie.
Ja.
En de marketing, de branding. En ook uiteindelijk het, hoe je als merk dan erin staat en hoe je dan resultaat behaalt.
Ja.
Maar we beginnen altijd dan bij de core, bij de why. Mm-hmm. En daar ben ik wel geïnteresseerd in. Want ik zelf natuurlijk zitten we in dat proces. En ik heb opdrachtgevers die in dat proces zitten. En heb ik het nu even met name over merken die nog niet per se purpose-driven zijn vanaf de call, vanaf de start. Mm-hmm. Waren wij ook niet namelijk. En hoe dat proces dan een beetje gaat is van, je bent op het begin met bus van en dan ga je dingen doen. Nou, wij steunen een aantal stichtingen bijvoorbeeld. Mm-hmm. We doneren uren. We proberen zelf ook schoon te zijn met leveranciers en dergelijke. Mm-hmm. Maar ergens voelt dat gewoon niet als genoeg.
Het is, nee.
Wat is voor jou een startpunt? Ik denk dat ik al weet wat je gaat zeggen. Dus de mens.
En wat een startpunt is om die omslag te maken?
Om die omslag te maken en om het dan ook echt te leven. Om het echt te zijn.
Ik denk inderdaad het soort... het intappen op, ik denk dat als je iedereen hier gaat vragen in dit gebouw van, goh, wil jij verschil maken en wil jij iets doen wat ertoe doet? Ik denk dat niemand daar tegen is. Ik denk dat iedereen ja zegt. Maar ik denk ook dat heel veel mensen gewoon een beetje denken, ja, maar hoe dan? En waar moet ik beginnen? En waar vind ik een beginnetje? En ja, ik heb het al hartstikke druk en moet het er dan nog bij?
Die hoor je heel vaak. Ja,
ik wil wel graag. Ik zou eigenlijk ook wel eens met iemand die eenzaam is een middag willen boodschappen doen. Maar ja, ik heb al moeite genoeg om mijn eigen boodschappen te doen. En ik denk dat zolang je zo... Waar het bij mij heel erg over begint, is even dat gevoel aanwakkeren. En dan kijken van, hoe kun je dat dan binnen je werk eigenlijk ook gestalte geven? Of hoe kun je die wereld ook aan elkaar koppelen? Dus dat is wat wij heel veel doen. Dat we veel stichtingen samenbrengen met commerciële bedrijven.
Dat vind ik een hele mooie. En dat is eigenlijk ook het punt waar ik op was beland. Omdat voor mij persoonlijk ook wel een omslagpunt was. Ik ging het in eerste instantie daar zoeken in, wat kunnen wij doen?
Ja.
En daarna kwam ik eigenlijk bij een moment. En we werden toen uitgenodigd. We kregen een uitnodiging bij een agency in Amsterdam die... wereldwijd vestigingen heeft, maar de vestiging in Amsterdam. Ik kende ze voorheen nog niet, maar ze nodigen ons niet uit om zaken te doen of om een presentatie voor zichzelf te houden, maar ze steunden een stichting Goede Doel die in het Amazonegebied vecht tegen bosontkapping.
Ja.
En daarbij steunen ze de locals, de natives,
ja,
de Indianen. En die zijn inmiddels rangers geworden om bossen te beschermen. Dus ze hebben
cool.
Ja, echt super cool. Dus ze letterlijk nog een beetje het beeld wat je erbij hebt, dat zijn ze. Mm-hmm. Maar 's avonds trekken ze de boots aan en met walkie-talkies. En dan gaan ze tegen illegale ontbossing strijden. En daar werden we voor uitgenodigd. Want ik vond dat zo gaaf, zo inspirerend. Ze hadden een hele presentatie en ze hadden ook de chief daar laten overvliegen. Dus dat maakte ook wel super indruk. En wat ik dus werkelijk merkte in die ruimte is van, we zijn eigenlijk bezig met het onderwerp. We zitten er nu even helemaal in.
Uh-huh.
Maar uiteindelijk zijn hun als agency, hebben ze zich gewoon daar helemaal aan gekoppeld. En steunen ze iets wat er al is.
Ja.
In plaats van dat je zelf als agency gaat bedenken, oh, maar ik ga alleen maar voor goede merken werken. Of ik ga nu helemaal energie-neutraal leven.
Mm-hmm.
Kan je ook meeliften of steunen of supporten of je liëren aan de infrastructuur van NGO's en stichtingen die er al zijn.
Mm-hmm.
En op die manier dus eigenlijk een purpose-driven brand worden.
Ja. Ja, en bij mij gaat het denk ik nog, want dat heeft bij jou een zaadje geplant. Als
ja,
ik
dat heeft mij echt, omdat ik de hele tijd die frictie voel van, ik zoek naar hoe kunnen wij dit doen, maar wacht even.
En wat is bij jou dan een onderwerp? Welk zaadje planten dit dan bij jou?
Dat ik dacht, we kunnen als merk of als bedrijf zijn wat we doen.
Uh-huh.
We kunnen doorgaan met wat we doen met een streven om steeds beter te doen. En om alleen maar voor bedrijven te werken die er hetzelfde in staan als ons. Dus een streven.
Uh-huh.
We hoeven niet elk moment, elke keer maar te denken van, oh shit, is dit wel... ik heb nu een plastic koffiemelk... toevallig net daar liggen van, oh, dat klopt niet. Dat is een streven, we zijn ermee bezig. Want tegelijkertijd hebben we ons gelieerd aan een goed doel waar we met volle overgave echt in zitten. Dus niet het projectje wat we erbij doen, maar waar we ons echt helemaal lieeren.
Ja.
Zijn wij nog niet overigens, maar dat is dat agency heeft dat wel
ja,
precies. Gedaan.
Dus jullie hebben dat, die stap nog te maken met elkaar. Van nu, wat ja. Is dan bij ons iets wat echt raakt waarvan je denkt... Ja,
wat ons echt raakt ook ja. Inderdaad. En we hebben, bedoel, werken al met stichtingen, we steunen al bepaalde stichtingen. Bij ons zit het heel veel met water en zee en hoe we de zeeën schoon krijgen.
Ja.
Dus ja, goed, dat is even...
Schiet gelijk allerlei opties doen.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Maar goed, ik onderbrak je en ja, dat vertelde je dus.
Nou ja, en voor mij, hoe wij naar kijken in leiderschaps- en verandertraject is dus, want dat zijn de twee basisactiviteiten waarin wij dat doen, is door echt het samenbrengen van zo'n stichting of een not-for-profit of een sociale onderneming of een waardeketenpartner met een klant, hè, wat jij dan zou zijn in dit geval
ja.
Bijvoorbeeld.
Een waardeketenpartner. Oké. Okay,
ja, dat kan heel, hè, dus dat kan heel goed. En dat hoeft niet, is soms dus ook een commercieel bedrijf in het voorbeeld wat ik net.
Ja, het hoeft niet per se alleen maar een NGO te zijn of
nee.
Stichting kan ook. Ja.
Maar soms ook wel. En ik veel. Hè, dus ik, in Nederland hebben we bijvoorbeeld ook. Ik ben zelf voorzitter van de Stichting Heilige Boontjes in Rotterdam.
Mm-hmm.
Dat is het is een hele leuke koffiebar, Grand Café. Moet je zeker een keer een kop koffie gaan drinken in het oude politiebureau aan het Eendrachtsplein.
Dat gaan we doen.
En het is ook een reïntegratieprogramma voor ex-gedetineerden en dropouts. Tot 27 jaar volgens mij. Daar worden we geleid om weer een tweede kans te krijgen om weer aan het werk te gaan. Of om weer een opleiding te volgen en hun leven weer op orde te krijgen. En ik heb hen bijvoorbeeld, een aantal mensen uit het programma en de oprichter van dit initiatief. Ik vind het echt een fantastisch initiatief.
Ja.
Samengebracht met mensen uit een management development programma van een retailketen. En ze 2 dagen lang samen laten werken, samen laten leren. Nou,
dat doe jij een beetje dus.
Dat doe ik.
Ja, wat ik in Vietnam heb gedaan.
Ja, nee, dus dat is altijd wat we doen. Dus altijd dat inclusieve. Dus echt waar andere mensen praten over, ja, we moeten het inclusiever zijn. Wij doen dat.
Ja.
Ik vond het echt fantastisch. Omdat je dan in zo'n... Ik vergeet dat kennismakingsrondje ook nooit meer. Omdat daar ging het ook heel erg over. Ik vroeg van, goh, vertel eens iets waar je trots op bent. En nou, kwamen heel veel mensen uit de Heilige Boontjesgroep. Die waren allemaal trots dat ze... Nou, ik ben al 6 jaar clean. Ik heb nu een eigen huis en een vriendin. Ik ben hartstikke trots op. Ik vind dat ik hele leuke collega's heb. En dat ik een leuke baan heb. En als ik het aan de MD, dus Management Development Programma deelnemers van de retailketen vroeg. Die waren allemaal trots op hun dochter. Die had net eindexamen gedaan. Die waren trots op... Nou, nooit op zichzelf. Dus dat zei ook een van die gasten gelijk. En later heb ik ze even uit elkaar gehaald en gezegd van nou, zeg nou eens eerlijk wat jullie voordelen over elkaar zijn. Hè, want die zijn er natuurlijk. Dus die kunnen maar beter meteen op tafel leggen.
De voordelen voor elkaar.
De vooroordelen.
Oh, de vooroordelen. Ja,
dus wat vind jij eigenlijk? Wat denk jij eigenlijk over? Hè? Dus dit zijn, je weet dat dit allemaal mensen zijn met een strafblad of met een kras ergens opgelopen. En je weet dat dit allemaal mensen zijn die voor deze retailketen werken.
Had ik bij willen zijn bij dat.
Ja, nou ja, zeker. Had je zeker bij willen zijn. Het was heel mooi. Want ze kwamen terug met, je hoef je niet in te houden. Dat had ik tegen de ene groep misschien nog wel duidelijker kunnen zeggen dan tegen de andere. En de Heilige Bonen kwamen echt, of de mensen van die retailketen kwamen echt terug met, ze doen heel erg hun best, zijn heel gemotiveerd, nou, of een hele best wel brave, een beetje gepolijste, ik vond het niet echt vooroordelen, veel te netjes. En die Heilige Bonen die zeiden gewoon, ze zijn niet trots op zichzelf, maar alleen op anderen, durven dus niet voor zichzelf te gaan staan, lopen te koop met hun status. En ze hebben medelijden met ons. Niet doen, stond er ook achter.
Oh, wow.
Ik dacht zo.
Ja,
boom.
Dat was scherp.
En meteen ook, dat er riep onwijs vrevel op bij de... Ze ontstond gelijk zo'n soort boommoment.
Ja.
En daar begon het echt gesprek. En dat vond ik echt magisch. Want daar,
dan
komt de menselijkheid. Eigenlijk zeiden ze gewoon van, ja, hallo, ik ben net als jij. Ik heb een verhaal. Jij hebt een ander verhaal. Maar laten we eens kijken waar we elkaar ontmoeten.
Ja.
Dus dat is een hele mooie...
En waar ontstaat dan de win-win?
De win-win ontstaat doordat je denk ik ontdekt wat je... Dus ik vergroot verschillen eerst uit om uiteindelijk te laten ontdekken waar de connectie zit.
Mm.
Dat we in wezen helemaal niet zo... Dus de verbinding ontstaat en dat jij en ik allebei heel graag gezien willen worden voor wie we zijn.
Ja.
En dus niet vanuit medelijden, maar gewoon vanuit wie ik ben. En dat we heel veel behoeftes gewoon heel erg hetzelfde zijn. En dat jouw pad misschien een andere kan zijn en dat jij een andere start hebt gehad dan ik.
Ja.
Maar dat in wezen wil jij ook gehoord, gezien, gevoed, gewaardeerd. Al die dingen, die zijn helemaal niet zo anders.
Ja, precies.
En dat vind ik heel krachtig, dat je dat zo tastbaar kan maken. En daarmee ook Een echte verbinding die ook blijft.
En dan hebben ze die connectie, die verbinding. En dan, misschien zit je nog niet in die fase. Maar dan is de volgende stap dat je dus die win-win uiteindelijk creëert. Of is het in een richtingsverkeer? Gaat die retailbedrijf ook...
Nee, op dat moment, in die twee dagen, hebben we heel erg gewerkt aan een zakelijke vraag van Heilige Boontjes. En daar hebben we een hele inspiratie door voor gemaakt. En hebben we echt ook met hun aan die casuïstiek gewerkt. Mm-hmm. Dus ik zorg heel erg dat we met elkaar ook een setting creëren waarin er vanuit gelijkwaardigheid naar een zakelijke vraag gekeken wordt.
Precies.
Ja.
Je hebt allebei iets toe te voegen in die relatie.
Ja, dus toen en ze heeft ook nog een tijdje Heilige Boontjes koffie in de winkel gelegen in Rotterdam. Ze waren ook allemaal, die hele groep was bij de opening van het pand. Dus er ontstaat ook iets wat blijft. Maar,
ja.
Maar er zit beide altijd in. Dus het persoonlijke, het zakelijke. En ik denk als je al die mensen vraagt die toen mee waren, die weten dat nog.
Ja, tof.
Ja.
Nou ja, dus dan heb je die verbinding voor gezorgd. Je hebt twee partijen bij elkaar gebracht.
Mm-hmm.
En dan komt het ook een beetje op je merk, je communicatie. Nogmaals, dat is onze wereld. Maar dat vind ik dan heel interessant. Want dan hoef je niet meer te doen alsof. Want dan ben je het. Want dat is altijd het probleem, toch? Want we steunen iets. En dan ontstaat er eigenlijk al discussie van, moeten we dit gaan posten of niet? Want dan is het weer van, kijk, ons eens helpen.
Ja, denk je, hebben jullie daar discussies over?
Ja, ja. Van, is dit wel belangrijk genoeg of zo?
Ja.
Terwijl als je dat...
Ja, is dat dan de vraag of is het van, menen we het?
Ja, het voelt dan een beetje als greenwashing of ik weet niet hoe je het noemt. Purpose washing. Het voelt van, is het überhaupt iets wat nieuw is of wat je wilt communiceren? En ergens voel je daar een beetje... ik weet niet wat het juiste woord is, bezwaard of...
Of is het wel waarachtig genoeg of zo?
Zoiets. Terwijl... Als je mij vraagt, moet je het juist wel gewoon communiceren. Maar wel vanuit dat het echt is, zeg maar. En dat je er echt een passie voor hebt. En niet dat je ergens gewoon een projectje hebt gesteund.
Nee.
En dat vind ik hier mooi aan. Dus als je twee partijen verbindt en je laat dat een beetje wringen. Mm-hmm. En uiteindelijk blijken ze dus echt iets voor elkaar te voelen. En bij ons zou dat iets met een schone zee kunnen zijn. Een partij waar we echt achter staan. Ja. Dan kunnen we dat ook gaan uitdragen. Dan kunnen we het onderdeel maken ook van ons merk. Want nu roepen we werken wel mooie merken. Ons streven is om voor merken te werken die ook impact maken in de wereld. Maar dan zit er ook nog eens iets achter wat echt is. Wat we steunen, wat we helpen.
Ja, wat je ook echt zo voelt. En dat straal je dan ook uit. Ik vind het echt wel mooi dat jij bent toch van een communicatie. En dat je dan heel erg nadenkt over of je iets kan posten over zo'n...
Ja,
dat krijg ik wel
dat,
mooi.
Hè? Maar dat is juist een combinatie. Communicatie, want je bent ook ergens een beetje bang voor een backlash. En dat hebben mijn opdrachtgevers al helemaal. Als je het over dit soort dingen hebt.
Ja.
Maar dat, in die fase ben je dan. En waar ik dan heel erg in geloof, kom ik weer terug op dat people, planet, profit.
Ja.
Dus dan ben je iets goeds aan het doen, zonder eigenlijk over na te denken. Je communiceert het dan ook. Je kan het ook open over communiceren. Het is ook echt.
Uh-huh.
Je collega's zijn er ook echt mee bezig.
Ja.
En dat is dan hoe je als merk dan buiten bekend staat. En je noemde net al, omdat wij B Corp zijn, trekken we dus ook opdrachtgevers aan.
Ja.
Nou, dat gebeurt dus ook op elke niveau in elke industrie. Als je dat naar buiten draagt, dan trek je ook dat klant aan. En in een wereld waarin de mensen steeds meer bewust van zijn, betekent dus ook dat je, waar ik in geloof, is dat je dus ook gaat groeien in de toekomst.
Ja, dat geloof ik ook wel erg.
En dan komt het bij elkaar.
Ja, en ik denk dat je het beide nodig hebt, want wij zijn niet zo goed in het verhaal vertellen. En jullie zijn daar heel goed in. Maar je hebt beide nodig. En het moet wel... Ik vind het ook wel mooi dat je het zegt. Je kunt niet een verhaal gaan vertellen als het niet klopt. Ja, dat kun je wel doen. Maar daar word je uiteindelijk niet heel blij van.
Nee. En het is ook niet consistent.
Nee.
En
mensen prikken er uiteindelijk ook doorheen, denk ik.
Prikken er doorheen. Het blijft niet hangen. Je leeft het niet. Dus het kan dan ook niet echt een onderdeel zijn van je branding.
Nee.
Van je merk.
Nee.
En wat ik mooi vind bij jou is dat je ervoor zorgt voor die authenticiteit uiteindelijk.
Ja.
Dat het dus ook echt onderdeel van is.
Ja.
Maar goed, dus dat is voor merken die niet purpose-driven zijn en purpose-driven, meer purpose-driven willen worden.
Ja.
En heb je ook ervaring, of wat is jouw ervaring met purpose-driven merken? Dus merken die eigenlijk al...
Niet al zijn.
Niet al zijn. En dan komt het bekende voorbeeld natuurlijk Tony Chocolody. Ook laatste tijd wel wat ophef over is. Mm-hmm. Volgens mij overgenomen. En op een gegeven moment werd het bekend dat ze helemaal niet alleen maar slavenvrije chocola produceerden. Maar toen kwamen ze, vond ik zelf dan wel persoonlijk, met een goede feedback of een commentaar, reactie, dat ze wel die industrie proberen te bewegen.
Ja.
Maar goed.
Ja, ja, dat is best wel lastig. Want ik kreeg net een artikel toegestuurd uit Follow the Money. Misschien heb je het ook gezien over Patagonia.
Over wat?
Patagonia, dus het outdoor merk. Wat is natuurlijk het beste voorbeeld. Heel inspirerend voorbeeld. En ik ben ook jarenlang al fan. En we hebben ook wel veel contact gehad met Ryan Geller toen hij nog hier in Amsterdam zat. Hij is nu de werelds global leader. En daar stond nu toch ook in van ja, zij produceren in dezelfde fabrieken in Bangladesh als waar de Primark, hoe heet dat? En,
ja,
en dat soort
merken. Was eigenlijk het ook allemaal inkopen.
Ja, en ik ben nog niet helemaal bijgekomen van mijn teleurstelling daarover als het echt waar is. Ik weiger nog haast te geloven, omdat ik dacht, het kan toch niet zo zijn dat iemand, hè, dus dat bedrijf is eigenlijk ooit niet begonnen als purpose-driven organisatie.
Okay.
Maar die zijn purpose-driven geworden, omdat het allemaal mountain climbers zijn en surfers die dachten, ja,
dat past perfect bij wat we bij
ons doen. En ook ze realiseerden van als we al dat ijzer achterlaten in die rotsen, dan ja, dat is dan op een gegeven moment helpen we je eigenlijk wat wij zo mooi vinden zelf om zeep. Dus kunnen we niet, zo zijn zij stapje voor stapje eigenlijk steeds meer gaan nadenken over hoe je more sustainable kunt worden en zijn ze gewoon heel intrinsiek, veel meer intrinsiek.
En waren ze er gewoon vroeger bij en dat past ook beter bij hun business.
En uiteindelijk maakte hen dat ook heel erg aantrekkelijk en doen ze het financieel ook heel goed, hè?
Ja.
En nu, dus ik las dat artikel, dus ik dacht, het kan niet zo zijn. Het kan toch niet zo zijn dat zelfs dat merk dat.
Is eigenlijk misschien een case die je wel eens vaker hebt gebruikt.
Ja, iedereen. Ze hebben net ook nog op dat B Corp Summit hebben ze ook nog een prijs gekregen, geloof ik, over voor wat ze doen. En weet je, het is echt een heel breed erkende. En van Tony Chocoloni, dat is natuurlijk een beetje vergelijkbaar. En ook het verweer bij hen was van ja, het is heel moeilijk om in de kledingindustrie schoon te zijn. En het is heel moeilijk om daar. En wat wij doen is van binnenuit de keten veranderen. En dat lukt op sommige plekken beter dan andere. Ja, dat is een beetje wat Tony Chocoloni ook zegt. Dat slaafvrije chocolade is een heel goed streven, maar dat kan niet voor 100%.
Ja. Neem je daar vrede mee dan? Hoe voel jij je erbij dan bij die?
Hoe voel ik me daar dan mee? Ja, ik vond bij Patagonia echt wel een klap in mijn gezicht.
Nog steeds een teleurstelling.
Ja,
toch wel wat
ik ben er nog niet helemaal voorbij gekomen. En Tony Chocoloni, Ik ben het eens, je moet ergens beginnen. Ik ben wel pragmatisch genoeg dat ik denk, als je wacht tot het perfect is, dan veranderen we de wereld nooit. Dus je moet ergens beginnen. Ik vind wel dat je niet een verhaal moet claimen wat niet klopt. Daar heb ik wel heel veel moeite mee. En ik denk wel echt dat je daar dan ook heel veel mee verliest. Dus je kunt beter, dat hadden we ook op zo'n brand activism workshop was ik bij het B Corp Summit. En daar ging het ook over. Het waren ook een paar bedrijven die vertelden hun missers en hun hun geworstelde eigenlijk mee. En toen hadden we in mijn kleine groepje ook een mooi gesprek over. Ja, volgens mij moet je gewoon meer gaan delen over wat je wat er nog niet lukt. Ja, je worsteling eigenlijk.
Wat er niet lukt.
Ja. Ja. En waar je gewoon gigantisch onderuit bent gegaan.
Ja.
En waar je heel erg je best doet. Maar ik denk dat als klant koop ik liever een stuk chocola waarvan ik weet dat ze heel erg hun best hebben gedaan en dat het ook een paar keer hartstikke fout is gegaan.
Ja.
Maar dat ze daar eerlijk over zijn, koop ik liever dan een merk wat doet alsof ze room zijn dan de pauze zijn.
Dus uiteindelijk wat je doet voor merken die niet per se purpose-driven zijn, dus het die authenticiteit creëren, bij elkaar brengen, het
je
echt
kunt
voelen.
Beter een beetje eerlijk aanmodderen en je best doen en dan af en toe gewoon onderuit gaan, dan claimen dat je het al bent.
Dus dat geldt dus ook voor purpose-driven merken.
Ja, zeker.
Misschien zelfs nog voor hun nog meer, want dat is eigenlijk al een hele verwachting hebben.
Ja, en dat het ook vaak bedrijven zijn die anderen nogal de maat nemen.
Ja.
Die zich een soort
zet zich heel erg af tegen.
Nou, die vinden zichzelf al heel erg goed gelukt.
Ja.
En dus en dat is best lastig, vind ik ook veel moeilijker om mee te werken. Ik vind het vaak veel leuker om te werken met een klant die nog heel erg soort beginner is en nog een beetje sceptisch misschien. En als die één keer gaan, dan gaan ze ook.
Ja.
En dan kun je daar eerlijker, vind ik makkelijker om daar heel eerlijke verhalen naar boven te halen dan een bedrijf dat al best wel onder een vergrootglas ligt, omdat ze claimen al heel goed te zijn.
Ja, dus ik denk dat het voor een purpose-driven merk vooral heel belangrijk is om authentiek te blijven.
Ja.
Om echt te blijven. Ik weet niet of je ze kent, maar de meeste hier op kantoor generatie Z.
Ja.
Ik weet niet hoe noemen we anders. Maar Upfront is, ik weet niet of je het kent. Upfront.
Ja.
Nou, dat is een,
ik ben duidelijk niet van die generatie.
Ze maken eiwitten en wat nog meer? Eiwitbars en dat soort producten.
Oh,
een beetje in de sporthoek, maar inmiddels al nog wat meer producten. En ze hebben een slogan wat echt is, wint. Die is wel blijven hangen bij mij. En Ik herken, zij doen dit echt...
Supergoed.
Ja, ze doen dit gewoon...
Maar ik denk dat hier een gat in de markt voor jou ligt.
Niet normaal. Ze delen gewoon eigenlijk alles wat ook misgaat. En dat zijn vaak de posts die het beter doen.
Ja, dat geloof ik.
Ja, dat ze het product weer hebben verbeterd, want ze waren er niet tevreden over. En echt een inkijkje in die keuken. En ze groeien ook echt als een malle. Want dat is wel wat die nieuwe generatie ook wil zien. Want anders prikken ze er gewoon doorheen. Dus je kan wel een merk zijn die purpose-driven is.
Ja, maar dan moet je, dan moet je er ook eerlijk over zijn.
Dan moet je eerlijk zijn.
Ik denk dat dat echt een gat in de markt voor jou is, hoor.
Voor ons, om dat zo...
Ja, om zorgen dat mensen het eerlijke verhaal gaan vertellen.
Precies, en dus niet alleen maar hebben over je USP's en wat je allemaal zo goed doet. Maar bij die opdrachtgevers ook eruit proberen te halen van wat doe je eigenlijk niet goed. En kunnen we dat niet ook communiceren? Waar ben je nog steeds mee bezig? Want wat is je streven? Want welke transitie zit je?
Precies. Ik denk dat het veel leuker is om te lezen. Het maakt het weer wat menselijker en ook wat haalbaarder. Ja. En daarmee denk ik dat de beweging groter wordt. Want als er nog steeds veel bedrijven zijn denken, joh, echt, ik ga dat allemaal niet doen, haal ik nooit.
Ja.
Ja, die redden het misschien uiteindelijk niet of ze kunnen toch nog een tijdje door. Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon als we het makkelijker maken om te vertellen hoe moeilijk het is soms. En ook hoe leuk het is als het lukt.
Ja.
Dus ik denk dat beide leuk is. Je hoeft ook niet alleen maar de ellende te vertellen. Maar ik denk dat het wel leuk is om het eerlijke...
Ja, en ik zit vaak ook hard op na te denken en te brainstormen over als je zo'n purpose-driven merk bent. Dat het inmiddels ook al niet meer heel onderscheidend is. Ja, dat jij sustainable en op een gegeven moment die niet purpose-driven concurrent waar je eerst tegen afzet, is dat dan ook op een gegeven moment?
Zie je bij al die olie, en zie je de met Chevron en Shell en zo, zie je dat ook. Die zijn onderling aan het vechten over wie toch al meer betere dingen voor de wereld doet.
Ja,
boeiend joh, denk ik dan.
Ja. Dus hoe kun je dan nog steeds onderscheidend blijven als purpose-driven merk? Hoe kan zo'n Patagonia nog onderscheidend blijven terwijl ze het eigenlijk al zijn?
En ik denk doen hartstikke veel goede dingen. Ik weet ook niet. Ik denk dat ze nu nogal in de stress zitten.
Na dit debakel.
Ja. En dat je dan goed moet nadenken. Want ze hebben een aantal hele bold steps gedaan.
Ja, wat zou je ze dan adviseren? Zeven je zo nu met...
Als ik nu met Ryan Gellert aan tafel zou zitten, dan zou ik zeggen, Ryan jongen, wat is er toch gebeurd?
Wat heb je toch allemaal? Moest dat nou allemaal?
Ja, moest dat nou? Ja, ik zou wel benieuwd zijn. Ik zou allereerst benieuwd zijn wat het bij hem doet. En ook gewoon echt benieuwd zijn wat het... ik zou graag het eerlijke verhaal willen horen. Kijk, en zij hebben geen shareholders anders dan de planeet. Hè? Dus ze hebben verantwoording af te leggen aan de planeet. Dat is natuurlijk de meest bolde stap die je maar kan... dat is heel krom Nederlands. Maar dat is de meest gewaagde stap die je maar kan bedenken. Dus ze hebben wel verantwoording af te leggen aan de wereld, denk ik.
Ja, dat is de basis eigenlijk.
Ja, dus misschien moeten we hem samen bellen. Dan zeg je, wat voor verhaal ga jij vertellen? En hoe ga jij je leiderschap weer een beetje op de rit krijgen?
Ja, ik denk dat we dat antwoord wel weten. Ik denk dat het vooral transparant is. Transparant communiceren, eerlijk communiceren.
En, ja, maar ook met je mensen echt weer even op de tafel zitten. Van jongens, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen?
Ja.
Geloven we zelf nog wat aan?
En accepteren we dit ook? En misschien ook de situatie gewoon uitleggen van... Hey, we kunnen niet aan alle klanten leveren als we alleen maar... van deze leverancier kopen die wel compleet
want ik weet ook niet, in het artikel werd niet helemaal duidelijk of ze nou alles... Dus ze hebben misschien ook wel een deel van de productie
dat
wel
zal
de
hele goede.
Dus dat,
het zijn ook vaak productieproblemen, capaciteitsproblemen.
Ja, misschien kopen wij nog steeds te veel als consumenten. Moeten zij gewoon gelimiteerd gaan produceren? Moeten we daar... ze hebben ook labeltjes, do you really need this product? Staat ook in hun...
Tof.
Maar goed, dus ik zou dat gesprek... denk dat we hem eens even uit moeten...
Ja, ik denk dat we hem even moeten bellen. Kijken of we van tafel kunnen zitten. Maar ik denk dat dat ook wel een goede tip is voor alle purpose-driven merken. Neem je klanten mee, als je kijkt naar het merk en ook intrinsiek zelf. Neem ze mee in de journey. Of het nou collega's zijn. Of extern, wees daar eerlijk over. En die journey maakt het juist ook weer zo interessant. Dat is ook echt gewoon goede marketing, als ik even voor mezelf kan spreken. En die verhalen, we hadden het net ook over, dat personal branding gewoon steeds belangrijker wordt. Vaak veel krachtiger dan company branding, of noem het hoe je het wil noemen. Uh-huh. Dit past er ook bij. Het zijn gewoon de verhalen die mensen willen lezen.
Ja. Van,
wat maak jij nu eigenlijk mee? En, jullie kopen nu ergens op een plek in wat niet helemaal klopt, maar hoe gaan jullie het dan verbeteren en hoe dealen jullie met deze situatie?
Ja.
En geef je dan met een label aan dat dit toch niet zo helemaal clean is?
We really tried, but it didn't work.
Zoiets, wauw.
Ja.
Dat is wel toch wel best wel goed in branding, Marie. Nou, ik denk dat ik wel door mijn vragen heen ben. Zijn er nog dingen die jij wilt meegeven als key takeaways?
Ja, ik ben wel benieuwd welke vraag jij hier uithaalt voor jezelf en voor jouw bedrijf.
Ja, ik krijg wel weer bevestiging van je. Dus dat, wat jij net zegt, van dat je partijen bij elkaar brengt. Dus dat je eigenlijk eerst bij ons vraagt of achterhaalt van waar zitten jullie er eigenlijk voor in? Wat vinden jullie belangrijk? Willen jullie iets goed doen in de wereld? Ja, tuurlijk gaan we dan maar ja zeggen. En wat is dat dan?
Ja.
En wat willen jullie met jullie bedrijf bereiken? En wat past een beetje bij jullie merk? En dat je dan dus daar een partner bij zoekt. Of het nou in de keten is. Of een NGO die al bestaat, dat bij elkaar brengt. Ja. Zodat we daarna dat kunnen leven en zijn. En ons eigenlijk zelf goed voelen. Maar ook goed is voor onze business.
Ja, precies.
Dat is waar ik...
Nou, ben blij dat die knop is aangezet.
Ja, dat is echt wel. En dat is echt ook wel een tip voor heel veel ondernemingen. Ik hoor de tijd volgens mij heen zijn. Maar ik vind, als ik dat misschien zo heb samengevat als key takeaway, is dat voor mij het belangrijkste. Vragen vanuit het publiek hoor ik daar.
Ja, zeker. Een vraag voor Annemarie.
Ja?
Van Michiel. Die zegt, hey Annemarie, ik vind het een heel inspirerend verhaal. Maar ik heb een start-up in financieel advies. Ik heb geen producten. Er werken 6 mensen bij me. Ik heb niet zomaar geld voor een reis naar Vietnam.
Hoeft het niet, hè?
Hoe kan ik hier al mee aan de slag op een manier die werkt? En die bij mij past?
Dat is een mooie vraag. Ja, nee, je moet ook alleen naar Vietnam als het relevant is. Hè? Dus dat daar kijk ik ook heel erg naar. Of dat relevant. In dit geval was het relevant. Dan zou ik eerst eens met hem en zijn team in gesprek gaan over waar bij hen het zaadje ook zit. Van waar maakt zich dat druk over? Want er is genoeg te doen in de financiële wereld en financieel advies. Financial inclusion gaat mij zeer aan het hart. Daar is nog heel veel werk in te doen. Dus ik zou zeker in gesprek gaan en kijken van, goh, wat zijn mogelijke partners waar je wat voor zou kunnen betekenen? Hoe zou je dat kunnen vertalen naar je propositie, naar je dienstverlening, naar hoe je je organisatie laat groeien? Dus ik zou zeggen, Michiel, bellen. Of mailen.
Even bellen. Dat is de conclusie. Ja. Nog meer vragen?
Nog een andere vraag. Sophie die was wel heel benieuwd toen het ging over rituals. Die zei, ik heb gezien dat Albert Heijn B Corp wil worden, maar zij verkopen superveel sigaretten en drank.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk haar vraag. Hoe kijkt Annemarie daar tegenaan?
Ja, dat vind ik natuurlijk waardeloos. Ik bedoel, ik kan ook heel kort over zijn. Mm. Dus, en wat ik net zei, kijk, als Albert Heijn zou zeggen, wij gaan eigenlijk alleen nog maar B Corp producten of biologische producten en B Corp merken verkopen. En we gaan echt een discussie voeren over hoe wij dat over sigaretten. Ja, ik ben een van de grootste anti-rokers van de wereld, denk ik. Dus
ja, maar het is ook wat je zei, die minimum requirements.
Ja.
Dit is, bijvoorbeeld als we in hun wereld dan, Lidl is volgens mij helemaal rookvrij of gestopt daar op een gegeven moment.
Ja, die heeft echt, Lidl is eigenlijk super stoer, vind ik. Met
Vind ik eigenlijk nog veel beter daarbij passen in de communicatie.
Nou, en bij mij heeft Albert Heijn wel een beetje afgedaan met die stakingen. En waarmee het ook heel duidelijk werd dat de klant wel, dat we mensen onderaan bungelen, maar dat de klant helemaal onderaan bungelt.
Ja.
Dus ja, ik weet, langs die assen van de B Corp gaan ze het nog niet helemaal redden, ben ik bang.
Ja, maar wel, blijkbaar zit daar ook beweging in. Want waarom denken ze aan B Corp? Dus wat dat betreft.
Ja, ik ben daar wel heel gefascineerd door.
Ja, van wat is jullie... startpunt of hoe zie je, kijken jullie daar naar? Hoe ga je het überhaupt voor elkaar krijgen?
Ja, en waarom eigenlijk? Ik zou wel willen weten waarom, als je nou heel eerlijk bent. Is het echt dan alleen een business propositie idee of is het...
Ik denk het wel. Ik denk dat soort bedrijven, vaak hoe groter bedrijven, hoe verder ze vooruit denken. Ook bijvoorbeeld in Shell heb ik vaak cases over gelezen. Ja, ze hebben gewoon de meerjarige plannen ongeveer bedacht. Ik denk dat als we bedrijven er echt wel naar kijken van
die snappen ook wel, als ze achterblijven, dan verliezen ze.
Nu komen hier wel weer weg, maar als wij over 10 jaar dit nog steeds dat soort dingen doen, ik denk dat ze daar wel op die manier mee bezig zijn. Uiteindelijk is het toch dan dat profit.
Ja, maar dan zouden ze, precies. Maar als ze dan net zo stoer zouden zijn om die people en die planet, dan
precies,
vind
als
ik
je
dat
daar,
prima.
Dan versnel je dat proces. En dat zou wel stoer zijn.
Ja.
Nou ja, wie weet.
Ik mag ook bellen.
Ook bellen. Ja. Oké, we zijn volgens mij ook door de vragen heen. Nou ja, dan kunnen we de sessie denk ik afsluiten.
Dankjewel.
Ja, superleuk je gesproken te hebben. Ja. Ik denk dat die kijkers en luisteraars echt heel veel inzicht hebben gehad vandaag.
Dat hoop ik.
Dankjewel voor het kijken.
Yes, dankjewel.
Je luisterde naar een podcast van Wello. Ontdek waarom Wello het snelst groeiende marketingbureau van Nederland is op www.wello.nl. Luister de volgende keer weer naar een nieuwe marketingpodcast.